Misschien heeft u het vorige keer gehoord, ik zal het u voorlezen. Er staat dit, bij het openslaan van het boek der boeken, gedenk ook christen dag aan dag, dat wie dat woord wil onderzoeken, geen eigen licht vertrouwen mag. Geen mensenwijsheid zal hier baten, geen vlijtige arbeid hier volstaan. Alle eigen wijsheid dient verlaten, een ander oog moet opengaan. Voordat u dan begeeft tot lezen, val christen, val u God te voet. En dat een heilig, heilzaam vrezen zich meester maakt van uw gemoed. Vraag eer ge verder gaat een zegen. Vraag ogen, oren en een hart. En Jezus zelf komen u tegen in dit zijn woord bij vreugde en smart. Geschreven door Isaac da Costa in 1835. En vandaag lezen we het nog. Dat is geweldig om zo samen de Bijbel te openen. We hebben gebeden voor een zegen, dus we gaan direct door. We gaan de schriftlezing doen en dat is inderdaad in Openbaringen hoofdstuk 1. Openbaringen hoofdstuk 1, dat kan iedereen vinden. Dat is het laatste Bijbelboek, eerste vers, eerste hoofdstuk. Openbaringen hoofdstuk 1. Ik lees u voor uit de NBG-vertaling. De eerste 7 versjes. Waar staat... Openbaring van Jezus Christus, welke God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen hetgeen weldra moet geschieden. En welke hij door de zending van zijn engel aan zijn dienstknecht Johannes heeft te kennen gegeven. Deze heeft van het woord Gods getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus alles wat hij gezien heeft. Zalig hij die voorleest en zij die horen de woorden der profetie. En bewaren hetgeen daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. Johannes aan de 7 gemeenten in Azië. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene der doden. En de overste van de koningen der aarde. Hem die ons lief heeft en ons uit onze zonde verlost heeft door zijn bloed. En hij heeft ons tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader gemaakt. Hem zij de heerlijkheid en kracht tot in alle eeuwigheden. Amen. Zie, hij komt met de wolken en elk oog zal hem zien, ook zij die hem doorstoken hebben. En alle stammen der aarde zullen over hem weeklagen. Tot zover de schrift lezen. En ik wil daar maar 4 korte woordjes uithalen, zoals u al heeft gehoord van Jelle. Daar staat, hetgeen weldra moet geschieden. Hetgeen spoedig moet geschieden. 4 simpele woorden. Woorden die de wereld op zijn kop zouden moeten zetten. Want als dat waar is, dan hebben we heel wat voor de deur staan. Hetgeen spoedig moet geschieden. Ik las de andere woorden in Openbaringen 4 vers 1, waar staat, waar de Jezus zegt, kom, zegt hij, kom hier omhoog en ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden. Soortgelijke woorden. Wat spoedig moet geschieden. Nu, we leven allemaal in het, tenminste dat denken wij, in het nieuwe normaal tegenwoordig, toch? Dit is het nieuwe normaal. Het zal nooit normaal zijn, maar het is wel nieuw. Goed, daar leven we allemaal in het nieuwe normaal. En we moeten ons op heel veel dingen, ook deze morgen om hier samen te zijn, voorbereiden op van alles. Hoe gaan we dat doen, de samenkomst? We zijn constant bezig, sinds corona dit land heeft bezocht, met ons voor te bereiden op allerlei praktische dingen. We weten dat allemaal. Hoe gaan we werken? Hoe gaan we onze vrije tijd deze zomer besteden? Hoe moet het met het openbaar vervoer? Moet ik een mondkapje op of niet? Hoe gaat het met de veiligheid? Hoe gaat het met mijn inkomsten, met mijn bedrijf? Mensen zijn met allerlei dingen bezig om zich voor te bereiden en terecht. Want het is een hele vreemde situatie. Eigenlijk is elke mens, of het nu corona is of niet, altijd bezig om zich voor te bereiden op dingen. U en ik, we zijn elke dag bezig om ons voor te bereiden op dingen die komen. Als je zo'n klein meisje of jongetje was, was je aan het voorbereiden op de kleuterschool. Je wist dat niet, maar je was je aan het voorbereiden op de kleuterschool, toch? Zo begint het al, als je heel klein bent. Dan later ga je voorbereiden op je studies die komen. Dat is ook een hele voorbereiding. Op examens die misschien volgende week zijn, moet je je voorbereiden. Op de vakantie die hopelijk komt, moet je je voorbereiden. Als je verjaardag komt, dan moet je je feestje klaarmaken, toch? Het moet allemaal klaar zijn. Constant zijn we bezig. Misschien een nieuwe job, een nieuw werk. Daar ben je voor te bereiden door een nieuwe studie te doen. Als je gaat trouwen, dan heb je heel wat voor te bereiden. Moet ik sommigen van u niet vertellen, toch? Dat is Een hele toestand. Als er een baby komt, hebben we het van deze morgen gehoord, dat is een enorme voorbereiding in een gezin. Of het nu de eerste of de vijfde is, dat maakt niet uit. Het is een enorme verandering. Moederdag, vaderdag, je verjaardag, zei ik al, je verhuizing, je pensioen en uiteindelijk bereiden we ons allemaal voor op onze uitvaart, toch? Sorry dat ik u daar aan herinner, maar het is zo. Dat zijn allemaal dingen die ons hele leven lang zijn we bezig met ons voor te bereiden op zaken. Nu, de Bijbel zegt dat er dingen zijn die, hele andere dingen, die spoedig moeten geschieden. En u begrijpt dat dat betekent dat we ons ook daarop moeten voorbereiden. Dat is niet zomaar een Bijbeltekst die daar staat, interessant om te weten. We zullen wel zien wat er dan komt, zo spoedig. Maar de Bijbel zegt dat niet voor niets, we gaan dat zo meteen zien. Er zijn heel veel christenen die zeggen dat boek Openbaringen, broeder, dat is zo moeilijk. Dat gaan we niet bestuderen, er zijn grote kerkleiders geweest, die hebben dat in de geschiedenis gezegd. Openbaringen, dat is zo ingewikkeld, daar ga ik mijn vingers niet aan branden. God heeft toch zijn plan wel, hij zal het toch uitvoeren, daar hoef ik niet over bijbelstudie te geven of om te preken. Ik kan er toch niks meer aan veranderen, hij gaat zijn plan toch wel volvoeren, zeggen we dan. En dat klopt natuurlijk ook. Maar de houding is fout daarin, want het staat er niet voor niks. Als het geen betekenis had, had God zijn plan wel niet geopenbaard. Maar heeft het ons wel gezegd dat er dingen gaan gebeuren en dat we ons daarop moeten voorbereiden. Dat is ons huiswerk. Er is veel huiswerk te doen in het boek Openbaringen. Nu, dat boek Openbaringen, ik heb het ervoor gelezen, komt uit de beste bron die er is. Want wat heb ik hier voorgelezen? Het is de Heere God zelf die deze openbaring aan zijn zoon heeft gegeven. De zoon, de Heer Jezus, heeft aan een engel gegeven. Die engel heeft het aan Johannes gegeven. Johannes heeft het aan de dienstknechten gegeven. En wij hebben het vandaag. Dat is een hele lange rij. De Heere God heeft ervoor gezorgd dat van lang geleden, op dat eiland Patmos, waar we net in het kindermoment van hoorden, tot vandaag, hier 5 juli 2020 in Urk, wij die dingen horen. Het komt uit de beste bron. Het is bij hem begonnen en vandaag is het hier. Informatie waar wij niet zonder kunnen. Het boek Openbaring is superbelangrijk voor ons allemaal. Nog een mooi iets, het is allemaal inleiding dit, maar het is aan zijn beste vriend verteld. Wij vertellen ook belangrijke dingen vaak alleen aan onze beste vriend. De Heer Jezus heeft tegen Johannes gezegd, je bent mijn boezemvriend. Zo wordt hij beschreven in het evangelie. Johannes was de boezemvriend van de Heer Jezus. Natuurlijk waren ze allemaal zijn vrienden, maar hij had toch een speciale vriend. Met Johannes klikte het goed, zouden we zeggen, menselijk. En aan die Johannes openbaart hij dan, als Johannes heel oud is, op zijn eiland daar, in de gevangenschap, openbaart hij wat zijn vader hem heeft laten zien, wat spoedig moet geschieden. Komt uit de beste bron en het is verteld aan zijn beste vriend. En vandaag aan de hele kerk wereldwijd. Openbaringen laat ons zien dat de dingen urgent zijn. We kunnen ons als kerk niet veroorloven om in te zakken, om passief te worden, om af te wachten. Als openbaringen waar is, mensen, dan hebben we vanmiddag nog dingen te doen om ons voor te bereiden. Alsof je morgen op vakantie gaat. Dan ben je ook druk bezig met allerlei dingen klaar te zetten. Want het gaat gebeuren. Ik herinner mij een vriend van mijn ouders, toen was ik zelf nog een tiener. En die man die zat in het Gooi bij Amsterdam in een vrijzinnige kerk. En daar werd ook wel eens over openbaringen gesproken. En daar werd gezegd, zei hij, van als wij als mensen de handen in elkaar slaan en we gaan zorgen dat deze wereld verbeterd wordt, dat het beter gaat in de wereld, we gaan ons helemaal daarvoor inzetten, dan gaat God zijn programma zoals geopenbaard in Openbaring wel afschaffen. Uitstellen of afstellen. Toen heb ik al tegen hem gezegd, ik was maar een klein jongetje, ik heb gezegd, meneer, dat gaat niet door. Hij heeft gezegd, het moet gebeuren. Wij gaan er niets aan veranderen. Hij gaat dat doen. Dat zijn dingen die spoedig moeten gebeuren. Wat de mens ook denkt te doen. En tenslotte, Openbaringen is geen, laat me dat meteen zeggen, is geen boek om discussies te gaan voeren over hoe het nu precies of waar of wanneer het nu allemaal zou gaan. Dat is een leuke hobby van sommigen, maar daar is het boek Openbaringen niet voor geschreven. Het is geschreven om ons te vertellen wat binnenkort voor de deur staat. Het is urgent. Het is urgent. En we mogen verschillen over meningen, want niemand heeft de waarheid precies daarover. Dus laten we daarmee mee stoppen, maar laten we ons wel voorbereiden op wat spoedig moet komen. En daar wil ik het deze morgen over hebben. Het is de grootste gebeurtenis die komen, vinden we in het boek Openbaringen. De komst van de Heer Jezus. De valse leer die in de gemeente zal komen. Leest u maar hoofdstuk 2 en 3. Al die gemeentes waren toen al besmet. Sorry voor het woord, maar was besmet met allerlei dingen die niet konden. Toen al. Toen al. En vandaag is het natuurlijk veel, veel meer wereldwijd. In hoofdstuk 4 wordt geschreven dat er een troon in de hemel zal zijn, waar de Heer Jezus op zit. In hoofdstuk 5 wordt geschreven dat hij een boekrol gaat opendoen, waar uiteindelijk al die bazuinen, en u kent het boek wel, al die verschrikkelijke dingen uit zullen voortkomen, zijn oordeel. En dan tot hoofdstuk 18, 19 is daar de uitvoering van dat oordeel, waar de wereld zich wild van zal schrikken als dat allemaal binnenkort gaat gebeuren. Een enorme verdrukking. De Heer Jezus gaat straks regeren. Staat er allemaal in. Dan komt er dat grote eindoordeel in hoofdstuk 20 en uiteindelijk hoofdstuk 21 en 22. De eeuwigheid waar u en ik naar uitkijken. Dat is het boek Openbaringen. Dat zijn de dingen die binnenkort gaan geschieden. En aan deze dingen is weinig symbolisch. Heel weinig. Ook al begrijpen wij dat niet zo. Dat zijn dingen, zegt de Heer Jezus, die spoedig moeten gebeuren. Geen fantasietjes, geen dromen, geen visioenen. Het is wat gaat gebeuren. En dat moeten wij tot ons laten doordringen. Laat me u 3 punten noemen hier, die belangrijk zijn. U weet, een goede preek heeft 3 punten. Dus dit is een goede preek. Ja. Punt 1. Als het boek Openbaringen waar is, dan laten we eerst naar onszelf kijken. Dat betekent dat ik moet klaar zijn. Dat ik moet klaar zijn om te ontsnappen aan dat enorme oordeel. De Bijbel noemt dat behoudenis. Gered zijn. Als het boek Openbaringen waar is, of Matteüs 24 waar is, waar tegen Jezus spreekt over de eindtijd, dan moet ik eerst naar mezelf kijken. Ben ik daar klaar voor? Ben ik degene die ontsnapt is aan dat enorme oordeel wat komen gaat? Is dat zo? Twijfel ik eraan? Weet ik het helemaal niet? Hoop ik het alleen? Gisteravond spraken we nog een paar jongens hier op straat, die hoopten dat allemaal. Maar niemand had zekerheid. Dat is verschrikkelijk. Maar als dat waar is, dan moet ik zorgen dat ik behouden ben. Mensen, als de Bijbel spreekt over behoudenis, over redding, dan moeten we ons ook afvragen, wat bedoelden wij daar eigenlijk altijd mee met behoudenis en redding? Want de woorden tegenwoordig krijgen een andere invulling. Heeft u het ook gemerkt? Al die Bijbelse termen krijgen heel subtiel, heel, heel gevaarlijk een andere invulling. In veel kerken is behoudenis, dat is niet meer waar wij het over hebben. Dat gaat over, ik ben behouden van mijn stress, van mijn moeite, van mijn ziekte, van mijn ongeluk en van mijn pijn. De Heer Jezus heeft mij behouden, maar daar gaat de Bijbel niet over. Als het over behoudenis gaat, dan gaat het over ik ben behouden, ik ben ontsnapt, zegt Hebreeën. Ternauwernood ontsnapt aan dat enorme oordeel wat voor de deur staat, ook in Nederland. Bent u ontsnapt? Bent u behouden, om het oude woord te gebruiken? Dat is het grote vraagteken. Ik vraag het elke dag op straat. Wat ga je straks zeggen als je voor God staat? Ben je behouden? Is je broekzak leeg, zeg ik dan? Is de rekening daar weg? Heb je hem ingeleverd? Heb je geloofd dat Jezus die betaald heeft, zodat je, alsof er niets gebeurd is in je leven, met een lege broekzak straks voor God staat en binnen mag? Daar gaat het over. En niet over al die andere dingen. Jezus komt mij niet redden om gelukkig te zijn. In veel kerken hoor je dat. God wil dat je gelukkig bent. Nee, God wil dat we behouden zijn, waardoor je gelukkig wordt. Natuurlijk, dat is een gevolg. Dat is niet het doel. Het doel is dat we behouden zijn, zoals we straks eeuwig gelukkig bij hem zullen kunnen zijn. En dat zijn dingen die moeten gebeuren. Mijn favoriete Bijbelvers is bijna Johannes hoofdstuk 5, vers 24, waar de Heer Jezus zegt, wie mij gelooft en hem die mij gezonden heeft, komt niet in het oordeel. Wordt u daar blij van? Niemand. Toch wel, hoop ik, ja? Wordt u daar blij van? Wij komen niet in dat oordeel. En als u het oordeel wil bestuderen, lees Openbaringen. Daar komen wij niet in. Geweldig. Wij zijn ontsnapt, behouden. Daar gaat het over. Het Oude Testament is natuurlijk niks anders dan de hele geschiedenis van de voorbereiding van de Messias, van de Redder. Het hele Oude Testament, al die eeuwen voor hem. En in dat Oude Testament vind je andere beelden van redding. Nog beperkt, nog klein. Denk eens aan de Ark van Noach. Dat was een plek van behoudenis, van ontsnappen aan de zondvloed. Of de slang in de woestijn. Iedereen stierf, was aan het sterven in die woestijn na die verschrikkelijke ramp met die slangen. En ze moesten kijken naar een vreemd voorwerp, onlogische redding van God. Maar zeggen, als je kijkt, zul je niet sterven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al is die gestorven, zegt de Heer Jezus zelfs. Het gaat verder. De Mozes is een type van de redding. De doortocht door de zee is een type van de redding. Het beloofde land, de vrijsteden. Kent u het nog, de vrijsteden? Uit Leviticus geloof ik, waar zelfs de criminelen naartoe konden vluchten om behouden te zijn, om ontsnapt te zijn aan een oordeel. God is de God van redding. Godsdiensten hebben geen redder. Alleen wij hebben een redder. De godsdiensten zeggen, red jezelf. Ik zeg op straat altijd, heb het gisteravond ook nog gezegd, ken je de gamma? De hubo, de brico, kent u dat? Ja, of is dat Vlaams? Nee. Nee, de gamma is hier ook, ja. Wat zegt de gamma? Doe het zelf. Dat zegt de gamma. En terecht, niks fout met de gamma. Het is maar een voorbeeld. Alle godsdiensten in deze wereld zegt, doe het zelf. Red jezelf van dat oordeel. Ga je gang. Dat is onzin, want de rekening is veel te hoog, die kan je nooit betalen. En waarom zou Jezus hier gekomen zijn om het voor ons te betalen als we het zelf hadden gekund? En mensen, of het nu islam is, of de katholieke kerk in Vlaanderen, of die overgetuigen, of noem ze allemaal maar op, het is allemaal de gamma. Red u zelf, doe je best, als je goed leeft, dan kom je er misschien. Maar dat is niet het evangelie, het evangelie is ik ben behouden. Je komt niet in dat oordeel. Bent u behouden? Dat is het eerste punt. Als ik openbaringen lees wat in mijn hart opkomt. Het mooiste zinnetje uit Exodus vind ik dit. Als ik het bloed zie, dan ga ik u voorbij. Kent u dat zinnetje? Dat betekent paascha, daar komt dat vandaan. Dus als ik het bloed zie, dan ga ik u voorbij. Dat is het evangelie in de notendop. Uit Exodus 12. Als ik het bloed zie, dan ga ik u voorbij. Dan ben je ontsnapt, eerder niet. Dat is het evangelie in 10 woorden. Als ik het bloed zie, dan ga ik u voorbij. 10 woorden. Wauw, dat is onze boodschap, dat is het evangelie. En niet iets anders, iets minders of iets anders. Hier gaat het over. Buiten het bloed van de Heer Jezus is er geen redding. Door de paus niet, door Maria niet, door niemand niet. Door u niet, door mij niet, alleen door hem. Er is maar 1 naam gegeven onder de hemel. En mensen, dat werkt nog precies zo. Zoals het altijd heeft gewerkt. Ik las een mooi voorbeeld van John Wesley. Kent hem misschien nog. Niet persoonlijk, want hij leeft in de 18e eeuw. Dat kan niet. Maar John Wesley heeft een keer dit meegemaakt. Hij was op weg naar de gemeente. Met zijn Bijbel onder zijn arm. En hij moest gaan preken op zondagmorgen. En onderweg werd hij overvallen. Een struikrover, een dief. Pakte zijn geld af. En Wesley lag daar in de modder. En de dief rende weg. En Wesley stond op en zei, wacht, stop. Ik heb nog iets voor je. Ik heb nog iets voor je. En de dief kwam heel verbaasd terug van, hoe heb je nog iets voor mij? En zegt, ja, ik heb nog iets voor jou, want deze levensstijl gaat jou niet gelukkig maken, zei hij. Dat gaat niet goed als je zo doorgaat. Maar ik heb voor jou een papiertje en daar staat op, het bloed van de Heer Jezus reinigt van alle zonden, ook van overvallen. Ongelooflijk. Jaren later sprak hij in een andere gemeente. En hij mocht toen handjes geven bij de deur, wat ik straks niet mag, maar dat komt toen nog wel. Dat was juist voor corona natuurlijk. En er kwam een man naar hem toe, hij zei, ik ben die overvaller. En dit heb ik allemaal aan u te danken. En Wesley zei, nee, dat heb je niet aan mij te danken. Heb je te danken aan het bloed van de Heer Jezus, die jou gereinigd heeft van alle zonden. Daar komt het vandaan. Daar komt het vandaan. Het werkt vandaag nog precies hetzelfde. Als u vanmiddag of morgen door Urk fietst of wandelt, let eens op de deuren van de huizen. Hoeveel rode deuren ziet u in Urk? En u begrijpt wat ik bedoel, en dat gaat niet om letterlijk de kleur. Maar hoeveel bloed is er aan de deuren van Urk? Welke deuren gaat God straks voorbij? Welke mensen zijn behouden en welke niet? Dat zijn dingen die ons wakker moeten houden. Waardoor je zegt, hier kan ik niet van slapen. 0,3% in België, dat zijn 35.000 mensen, misschien 40.000 mensen, in een land van 11 miljoen, waarvan wij zover weten, de bloed aan de deur is. En de rest niet. Niet. Ligt u daarvan wakker? Ik hoop het. Ik hoop dat u daarvan wakker ligt. Want zo zijn de dingen. We zijn ontsnapt. Ik gebruik wel eens een mooi voorbeeld. Sinds kort hebben wij ook Albert Heijn in België. Ja, dat heeft voor- en nadelen, maar goed. Als je door Albert Heijn loopt, u weet dat wel, dan kom je bij de kassa en dan krijg je zegeltjes, toch? Dan zegt de juffrouw, heeft u zegeltjes? En dan kan je dat sparen. Dat is een mooi voorbeeld. De mensen lopen met hun karretje door de winkel van het leven en doen er allemaal verkeerde dingen in, toch? Dat noemen we de zonde. En dan komen ze straks bij de kassa en dan willen ze daarvoor gaan betalen. En dan vertel ik u eerst wat de godsdiensten van de wereld zeggen. Dan krijgen ze daar een kaart. En dan kunnen ze hun zegeltjes opplakken. Ja? En als die vol is, hopelijk op tijd, dan worden ze vrijgesproken. Hopelijk, maar dat weet je nooit. Nu het Bijbelse versie. U loopt met uw karretje door Albert Heijn. En je leven is niet goed. Er komen allemaal dingen die niet goed zijn. Ook al zijn wij allemaal geen criminelen. Er gebeuren allerlei dingen. In gedachten, woord en daad. En mijn karretje zit vol. En ik kom bij de kassa. En wie zit er achter de kassa? De Heer Jezus. En ik wil betalen voor al mijn schuld. En hij zegt, nee, ik heb iets voor je. Hier is de kaart, die is helemaal vol. Alsjeblieft. Ik heb betaald. Alle zegels zitten er al op. Ik heb dat betaald. Dat is het Bijbelse evangelie. Dat is het Bijbelse evangelie en dat mogen wij niet vergeten. Het tweede, wat ik uit deze tekst haal, als het zo belangrijk is, dat niet ik persoonlijk alleen moet klaar zijn voor de dingen die spoedig gaan gebeuren, maar dat we als gemeente moeten klaar zijn. Wij zijn de bruid van de Heer Jezus en Hij wil dat zijn bruid klaar is. Nu zijn bruid is klaar, want we zijn voor eens en voor altijd gerechtvaardigd. Zoals u hier nu zit, als u de Heer Jezus kent, dan is het goed eens en voor altijd. Dat is wat ik geloof. Eens en voor altijd goed. Betekent niet dat mijn kleren al klaar zijn. Dat mijn uiterlijk klaar is. Want hij zegt, er zitten nog vlekken en rimpels in je kleren. En dat moet nog opgelost worden. Als de Heer Jezus nu vanmiddag zou terugkomen, wat moet ik nog opruimen? We zijn behouden, maar wat moet ik nog opruimen? Zou ik mij moeten schamen over iets wat hij thuis vindt bij mij? Of in mijn eigen leven, waar ook. Of is het weg? Is het weg? We zijn klaar. En toch moeten we nog dingen opruimen. Dat is wat de Bijbel ons vertelt. Als u nog een tegeltje thuis over heeft op het toilet of op de badkamer. Sommige mensen schrijven dingen op tegeltjes. Dat kent u wel, hè? Leuke spreuken en zo en gezegdes. Ik heb er ook eentje voor u. Heeft u wel een groot tegeltje voor nodig? Maar als u dat heeft, schrijf het op. En ik zou er dit op zetten. De Heer Jezus heeft afgerekend. Mij wordt niets meer aangerekend. En zijn complete gerechtigheid wordt mij toegerekend. Heb je hem? Als u een tegeltje over heeft, schrijf het erop. Want dit is onze boodschap. De Heer Jezus heeft compleet afgerekend. Mij wordt niets meer toegerekend. En ik ben niet alleen iets kwijt, mij wordt zelfs iets toegerekend. Iets aangerekend. Ik krijg zijn gerechtvaardigheid voor mij. Dat is een zinnetje dat is samenvatting van het hele evangelie. En mensen, de datum van al deze dingen is niet bekend, maar het zal spoedig gebeuren. Dat staat er. En we kennen het allemaal, de gemeente is vaak niet klaar. We zouden ons nog moeten schamen over heel veel dingen die we nog doen. We zien dat in die eerste gemeente, al in Openbaringen 2 en 3. Als u het vanmiddag doorleest, dan zie je in Efeze waren ze hun eerste liefde kwijtgeraakt. Dat is niet goed. Dat is niet goed. Wat is je eerste liefde? Dat wat je kende, wat je voelde, wat je beleefde toen je net de Heer Jezus leerde kennen. Je had een honger naar de Bijbel. Ik ken een Belgisch gezin, die kwam in het geloof tot 1972. Als eerste in een stad van 30.000 mensen. De eerste christenen in 1972. En die mensen waren toen in de 30 jaar. En die hadden nog nooit Bijbelstudie gehad. Nooit. Kunnen ze zich voorstellen? Nee, dat kunnen wij ons niet voorstellen. Maar zij hadden dat nooit gehad. En dat team, dat evangelisatieteam, was daar nog 1 of 2 weken, zouden ze nog blijven. En die mevrouw zei tegen het team, wij willen dat jullie elke avond komen bij mij thuis. Elke avond, zolang je hier bent. Wij willen elke avond Bijbelstudie. Elke avond, want dat hebben we 30 jaar niet gehoord. Dat is de eerste liefde. En Efeze was dat al kwijt. Smyrna was niet voorbereid op de verdrukking die zou komen. De gemeente in Pergamus en Thyatira zat met dwaalleer. Het gaat goed met jullie, zei de Heer Jezus, maar er is iets wat niet kan. En dat is, je laat dwaalleer binnen. Sardes was verzwakt, enzovoort, enzovoort. De gemeente van Laodicea was met verkeerde rijkdom bezig. Dat kun je vandaag ook vinden in heel veel kerken. De prosperity gospel. Waar het over totaal verkeerde rijkdom gaat. De Heer Jezus is mijn rijkdom, niet geld. Niet geluk, niet gezondheid, maar hij alleen, daar zit alles in, alles. Alle schatten van wijsheid zijn in hem alleen. En daar is de rijkdom. Laodicea was dat ook al vergeten. Dus de vraag is, hoe is het met uw kleding? Uw geestelijke kleding. We moeten daarvoor klaar zijn. Het mooiste beeld om te onthouden is Exodus 12. De laatste avond in Egypte na 430 jaar slavernij. Ook niet voor te stellen. 430 jaar piramides moeten bouwen. afgoden moeten uithakken. En de laatste avond dat ze daar zijn, na meer dan 400 jaar, zegt de Heere God, zorg dat je koffers klaarstaan, eet je barbecue op, doe je riem om, dan heb je een staf in je hand en je sandalen. Je moet klaar zijn, want vanavond vertrekken we. Dat is het beeld dat Openbaringen 1 ook zegt. De dingen die spoedig moeten geschieden. Staat uw koffer klaar? Heb je uw sandalen aan? Voor deze reis die spoedig gaat komen. Daar gaat het over. Laten we stoppen met al die ruzie in de gemeente, want dat wil de Heer Jezus niet zien als hij binnenkomt. Misschien hebben we nog dingen goed te maken. Al die dingen die gebeuren. Misschien is er nog onvrede, ongeduld, onvriendelijkheid. Ik ken het ook, u kent het ook. Laten we de dingen opruimen. Zodat we helemaal klaar zijn met wat we wel moeten meenemen als hij straks komt. Als de koningin Maxima hier vanmiddag zou binnenkomen, dan zou u ook waarschijnlijk zeggen, nou, ik ga nog even gauw naar de winkel om iets anders aan te trekken. Toch? Want zo kan ik niet, in mijn oude pakje kan ik toch niet de koningin ontvangen. Dat zou u met de koningin al doen als hij komt, als de Heer Jezus komt. Wat zouden we nog, hoe moeten we ons nog verkleden? Het derde punt is dit. Bent u zelf gered? Is de gemeente klaar? En het derde is, als Openbaringen waar is. En ik ben het op het moment elke dag hoofdstuk voor hoofdstuk aan het doorlezen. Doe dat nog een keer. Misschien voor de zoveelste keer. Als dat allemaal waar is wat u daar leest, laten we dan onze tijd gebruiken om de wereld te waarschuwen voor wat komt. Laten we dat doen. Want de Heer God heeft gezegd, ik heb je verteld wat komt. Ik las laatst in hoofdstuk 4 dat er een troon in de hemel staat. Van waaruit geregeerd zal worden. En terwijl de wereld denkt dat er niet eens een hemel is, weet u en ik dat zelfs wat daar staat in de hemel. We hebben inzicht door openbaring wat daar staat. We weten niet alles, maar wel wat er is. En wat er komt. De wereld ontkent zelfs dat God bestaat tegen beter weten in. Romeinen 1 zegt dat elke mens weet dat God bestaat. Wist u dat? Heel Urk weet dat mensen dat God bestaat. Heel Urk weet. Dat zullen ze ontkennen. Maar mijn Bijbel zegt dat God ervoor gezorgd heeft dat elke mens weet dat God bestaat. Atheïsten bestaan niet. Bestaan niet. Maken ze zichzelf wijs. En de wereld die God ontkent tegen beter weten in, wij zijn mensen in deze wereld die zelfs weten wie die God is. Wie hij is. Wie daar op die troon zit. En een wereld die denkt te kunnen doen waar ze zin in hebben vandaag en morgen opnieuw. En het wordt steeds erger en erger, we weten het allemaal. Wij weten zelfs dat er een oordeel over die dingen zal komen. Mensen, u weet zoveel meer door openbaringen alleen. Ik ook, omdat hij dat ons verteld heeft. Wij weten de dingen die komen gaan. Terwijl de wereld denkt, heel België denkt, ik ben een goed mens. Ik ben een goed mens. En dan als we 4 vragen stellen, blijken dat ze allemaal liegende, stelende, vloekende moordenaars zijn. Allemaal. Omdat wij Gods wetten kennen. Omdat we weten wat er komt. Wij weten dat er een oordeel over die dingen komt. Dat elke mens redding nodig heeft. Wij weten wat komt. Dat is de bedoeling van openbaring. Anders had God ons dat niet verteld. Als het niet belangrijk was geweest. Maar dat is wel belangrijk. Ik zeg het wel eens zo. Hadden wij, stel je voor, op 10 september 2001... Dat is 1 dag voordat die vliegtuigen in het World Trade Center vlogen. 1 dag ervoor hadden wij met elkaar als een kleine groep hier deze morgen geweten wat er de volgende dag gebeuren zou. Wat hadden we gedaan? Wat hadden we gedaan? We hadden alle middelen die er beschikbaar waren gebruikt om die mensen in die gebouwen te waarschuwen dat die vliegtuigen eraan kwamen, maar wij wisten het niet. Niemand wist het, behalve een paar terroristen, verder niks. Niemand wist het. Anders hadden we ingegrepen. We hadden de president gebeld, we hadden alles gedaan om iets... Ik hoop dat u dat gedaan had. Misschien hadden we er nog naartoe kunnen gaan om die mensen uit het gebouw... Maar we wisten het niet, maar dit weten wij wel. Openbaringen hebben we wel, we weten wat spoedig zal gebeuren. Abraham wist wat spoedig over Sodom zou komen. Jona wist wat spoedig over Nineveh zou komen. Jeremia wist wat spoedig over Jeruzalem zou komen. Paulus wist wat over de hele wereld zou komen. Want hij zei, God heeft een dag bepaald waarop hij de hele wereld rechtvaardig zal oordelen. Hij wist dat. Wij weten dat ook. Wij weten dat ook. Wat zouden we moeten doen? Als we deze dingen weten. Daarom laten we werken zolang het dag is. Zolang het dag is. De nacht komt, zegt de Heer Jezus. Laten we dat doen. En ik denk dat we, als we spreken over evangelisatie, want dat is de, daar gaat het natuurlijk over, laten we de wereld vertellen wat komt en waar ze behouden moeten, waar ze ontsnappen kunnen. Laten we zorgen dat we daar goed in zijn, mensen. Mag ik dat een keer zeggen deze morgen? Veel evangelisatie is op een laag pijl vandaag. Op een laag pijl. En de wereld heeft daar geen boodschap aan. Laten wij zorgen dat we goed zijn. Dit is het belangrijkste nieuws wat we hebben. Iedereen heeft het nodig. Ik wil niet zeggen dat iedereen tot bekering komt, maar iedereen heeft het nodig. Laten wij goed zijn in die dingen. Goed. Dat betekent dat we ons huiswerk moeten doen. We hadden een leraar op de Bijbelschool vroeger die zei, de Heilige Geest maakt je huiswerk niet, dat moet je zelf doen. Dat is een fijne man. Dat is een nuchtere kerel. Dan moeten we, laten we, als u een nieuw werk begint, dan heeft u studie, dan krijgt u stage, dan moet je van alles studeren misschien, om bijstuderen, bijscholing krijgen. Laten wij als christenen goed zijn in het brengen van het evangelie. En we hoeven niet allemaal op straat te gaan lopen en met welbespraak te zijn en allerlei leuke voorbeeldjes, maar laten we goed zijn wel in waar de Heere u wil gebruiken. Laten we ons huiswerk doen. Tot slot dit. Openbaringen vertelt ons wat spoedig zal geschieden. De Heer Jezus zei in Matteüs 24, dit evangelie van het Koninkrijk zal in de hele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken en dan zal het einde gekomen zijn. Laten we daarvoor klaar zijn. Dat kan heel praktisch zijn. Ik ga nooit weg zonder een paar kaartjes in mijn achterzak. Ik zal u, als u wil weten wat erop staat, komt u straks maar kijken. Ik heb ze altijd bij. Het is een YouTube-filmpje waar mensen het evangelie kunnen bekijken, ook al hebben ze geen tijd om naar mij te luisteren. Ik geef ze altijd mee. Ik ga nooit weg zonder die dingen. Want als ik ze niet bij heb, dan gebeurt er iets en dan denk ik, vergeten, ik heb ze niet bij. Ik heb ze altijd bij. Ik ken een broeder in Amerika, die heeft dat ook altijd bij. En die zei, als je mij betrapt zonder een evangeliekaartje in mijn achterzak, dan krijg je $1500 van mij. Iedereen let op. Wanneer heeft hij ze niet bij? En toen was hij op een middag in het zwembad. En toen dacht hij, €1500 dachten ze, nu pakken we hem. Hij had een geplastificeerd kaartje in zijn zwembroek zitten. Nooit gaat hij weg. Nooit gaat hij weg zonder een kaartje. Ik heb het vorige week nog beleefd. Ik fietste door Diest, prachtig oud stadje bij ons in de buurt. En ik heb het gisteren aan Arie verteld, geweldig, als u de foto wil zien straks, geweldig. Er komt een man voorbij in de winkelstraat, met een lange zwarte mantel aan en een grote hoed op en een lantaarn in zijn hand. Beetje Socrates, als u de Griekse mythologie kent, of de Griekse filosofen kent. En die liep daar. Ik zeg tegen die man, wat zoekt u? U gelooft het niet wat hij zei. Hij zei, ik zoek het licht. Ik zoek het licht, zei hij. Ik zeg, dat heb ik voor u, momentje. Dus ik haal mijn kaartje uit mijn zak, ik geef hem. Hij had geen idee waar het over ging natuurlijk, had hij ook geen tijd voor, maar ik gaf mijn kaartje. Ik zeg, meneer, mag ik nog een foto van u maken? En dan staat hij met zijn grote hoed en zijn lantaarn en mijn kaartje. En hopelijk heeft hij s'avonds gekeken naar het evangelie. Laten we klaar zijn, want we weten dat deze dingen spoedig zullen geschieden, ook voor deze man. Ook voor deze man. En waarom moeten we dit allemaal doen? Zelf behouden zijn, de gemeente klaar laten zijn voor zijn komst en de wereld vertellen, om de eenvoudige reden, omdat Openbaringen 1 vers 1 zegt, deze dingen zullen spoedig geschieden. Amen. Zullen we samen de Heere danken en bidden. Vader in de hemel.